heb een tijd gehad dat ik in therapie ook gewoon niet uit mijn woorden kwam. Ik kon gewoon letterlijk niets meer zeggen.
Want afwijzing komt ook voor in het leven. En soms misschien wel iets vaker dan, ja, dan je lief hebt.
Overal elders waar ik een appel eet, heb ik daar geen last van. Maar het is hier dan vaak heel rustig. En dan hoor ik eens crunch.
En ja, en dan denk je, oh, Irene kan daar niet tegen.
Ja, precies. Nee. Op het moment dat je dingen begint te verbergen, dat je geheimen hebt voor anderen, ja, dan is het al een teken dat er eigenlijk iets heel erg mis aan het gaan is als dat rondom eten speelt.
Ik voel hem al aankomen.
Geweldig, ja, dat is echt geweldig.
Weer een nieuwe Proud Podcast. Dat is alweer een tijdje geleden, maar we zijn er weer. En dit keer ben ik met Danielle, hoofdredacteur van Proud to be Me.
Yes.
Ja, leuk. Ja. Hoe vind je het in de podcast?
Nou, ik vind het hartstikke leuk, maar omdat dit de eerste keer is dat ik het doe, vind ik het wel een heel klein beetje spannend, merk ik. Dus ik heb de neiging om steeds heel afwachtend naar jou te gaan kijken van vertel maar wat ik moet doen.
Gaat helemaal goed komen. Wij beginnen altijd met het proudest moment van de afgelopen week. Is er een moment waar jij trots op bent op jezelf van de afgelopen week? Om ook gewoon te laten zien van, ja, hey, het is goed om trots op jezelf te zijn, zijn wij ook.
Ja, natuurlijk zijn er allemaal van die momenten. Ik moet wel even nadenken, want mijn weken zijn altijd heel vol en gaan altijd heel snel. Maar ik neem maar een hele recente. Ik kreeg onverwacht van een vriendin van mij maar liefst een kilo verse asperges. Echt heel erg lekker en ik hou er ook heel erg van. En daar heb ik gisteren een hele lekkere maaltijd ook van gemaakt. En eigenlijk ben ik daar stiekem ook wel trots op. Want vroeger zou ik een beetje in paniek raken van ineens zoiets onverwachts. En dan moet ik daar iets mee en kan ik dat wel. En dan zou ik waarschijnlijk bijvoorbeeld ook gekozen hebben voor heel veilig iets uit een zakje maken. Want dan kan het niet mislukken. Terwijl het eigenlijk helemaal niet moeilijk is om zelf zo'n klassieke botersaus te maken, heb ik weer gemerkt. En ik heb er ook nog een foto van gemaakt, dus misschien komen jullie hem nog wel tegen op de website bij het recept van de maand. Nou, dat had ik vroeger ook nooit gedurfd, want ik heb heel erg altijd het idee van, ik kan eigenlijk niet koken. Dus ik vind dat altijd wel spannend.
Mijn proud moment van de afgelopen week, oh, ik heb daar helemaal niet over nagedacht, zoals gewoonlijk weer een keertje. Nou, vind eigenlijk gewoon, ik ben over het algemeen wel gewoon proud eigenlijk. Misschien niet een specifiek moment, maar Ik ben net verhuisd en dingen gaan soms een beetje moeilijk. En ik vind dat ik mezelf er aardig goed en met positiviteit en humor doorheen sla. Dus dat, daar ben ik wel trots op. Die steek ik in mijn zak.
En terecht. Heel goed.
En vandaag gaat de podcast over schaamte. Iets waar ik vroeger schaamde ik me heel veel en heel vaak. Nu voel ik me vaak zelf persoonlijk wat meer, oh, ik ben weer aan het blunderen en ik kan erom lachen. Maar ik kon daar eerder eigenlijk helemaal niet om lachen en heel erg veel onzekerheid. Herkenbaar?
Ja, heel erg herkenbaar. Ik heb me ook verschrikkelijk geschaamd altijd. En de neiging zal ik denk ik altijd blijven houden, maar ik kan het heel goed, ik kan het een stuk beter relativeren tegenwoordig. En ik weet ook nu veel meer dat het normaal is. Maar zeker als ik een beetje gestrest ben ook, roep ik heel snel, oh sorry bijvoorbeeld. Omdat ik dan denk, oh bah, ik doe weer iets verkeerd of wat ook. Dus de neiging is denk ik ook voor iedereen, nou voor alle proudleden en bezoekers, wel heel herkenbaar.
Ja, bedoel je met dat het normaal is, dat het normaal is om je soms te schamen? Of dat het normaal, of dat de dingen waar je soms voor schaamt eigenlijk heel normaal zijn?
Oh, eigenlijk allebei. Want ik denk inderdaad, heel veel dingen waar we ons voor schamen, ja, zijn eigenlijk hele gewone dingen. En ook het schamen op zich is ook iets wat iedereen wel herkent. En ik denk ook dat bijna iedereen die tot onze ledengroep en zo behoort, ook wel herkent dat je je ook nog kan schamen voor het schamen, zeg maar. Het kan zoiets eindeloos worden.
Zo. Ja, wat voor dingen heb jij je dan vooral heel erg voor geschaamd? Vroeger?
Ik heb me echt voor van alles en nog wat geschaamd. Waar we het in het voorgesprek ook een beetje over hebben gehad. Hele existentiële schaamte. Gewoon echt bijna een soort sorry dat ik besta, dat ik ademhaal. Sorry voor wie ik ben, dat ik ruimte inneem. En ook kleinere dingen. Ik moest er net ineens aan denken toen we even de microfoons testen. Dan wil ik meteen al zeggen, nou gelukkig heb ik een luide en duidelijke stem. Nou, dat is al iets waar ik me vroeger vreselijk voor geschaamd heb. Terwijl het ook wel soms in mijn voordeel was. Ik mocht op de middelbare school altijd eens per week alle mededelingen over de intercom doen. Ja, dat was heel erg leuk. Maar dat was wel omdat ik een van die mensen was met een stem die klonk als een klok. Die iedereen over die ouderwetse krakende intercom kon verstaan. En dat zijn nog wel dingen. Als iemand zegt, praat niet zo hard, is dat heel terecht. Maar dan kan ik heel erg nog steeds soms in mijn schulp kruipen van, oh ja, ik doe het weer. Ik moet niet zo aanwezig zijn.
Ja, terwijl iemand, het voelt dan heel erg als een soort hele afkeuring van wie je in zijn geheel bent als persoon of zo. Terwijl het is gewoon even een objectief of subjectief eigenlijk ook. Even één dingetje waar iemand dan wat verder helemaal niet zo'n hele diepe laag heeft als wat jij het eraan geeft of zo.
Ja, heel sterk. Ja.
Want ik herken ook wel inderdaad dat je heel erg schaamt voor gewoon hele basale dingen die helemaal niet zo gek zijn. Maar soms zijn het ook dingen dat mensen inderdaad wel misschien even iets vervelend vinden of zo van je. Of misschien iets raar vinden van je. Maar en dan is misschien die gezonde schaamte wel toepasselijk of zo. Maar het nare is dat het zo heel lang eigenlijk zo dan meteen doorgeslagen is naar meteen een veel diepere laag van, zie je wel, ik ben dus in zijn geheel helemaal iets. Ik mag er überhaupt niet zijn. Terwijl misschien is er wel even één dingetje, want ik vind het dan ook weer zoiets om te zeggen van, nee, maar je doet nooit iets verkeerd en je hoeft je nooit ergens voor te schamen of zo. Dat is ook weer een soort van onrealistisch. Maar hoeveel waarde hecht je er dan aan? Ik denk dat daar wel voor mij een heel erg groot verschil in is gaan zitten.
Ja, daar ben ik het echt helemaal mee eens en dat herken ik ook heel erg. En dat is ook wel wat ik geleerd heb in de loop van mijn leven, om dingen dan los te laten van, oh ja, ik was misschien wat enthousiast, ik was een beetje druk, ik was heel hard aan het praten. Iemand heeft zich eraan geërgerd, heeft er wat van gezegd, helemaal terecht. Nou, klaar en door met je leven. Nu even wat gas terug, wat zachter praten, niet zo schreeuwen. En er is niet meteen verschrikkelijk iets aan de hand, ik mag er nog steeds zijn.
Ja, precies dat inderdaad. Terwijl, ik had het ook wel, wat ik me nog heel erg herinner van in relatie tot mijn eetstoornis dan, is dat, dan had ik een vriendje. En die vroeg dan, wat zullen we eten vanavond? Nou, ik durfde dat gewoon dan niet te zeggen. Of keuzes maken in een supermarkt waar iemand dan bij was met mijn ouders, durfde ik het wel. Want die zouden toch mijn ouders zijn en die zouden blijven of zo. Maar stel dat mijn vriendje van toen dat stom zou vinden. En dan zou die misschien bij me weggaan. Omdat hij dan de keuzes die ik zou maken raar of vies of zo vond. Terwijl, ja, hoe raar kan het zijn wat je wilt eten of zo? Want iedereen die eet.
Ja, gek hè, dat het zo werkt. Ik herken dat ook heel erg. En ik heb ook, zeg maar, daar heeft ook mee te maken dat ik heel lang een soort op safe gespeeld heb. Zo van, nou dan koop ik maar iets wat al kant en klaar is. Of ik haal ergens iets. Of ik maak precies wat iemand anders ook maakt. Ja. Want dan voelt dat als veilig, want die heeft een keus gemaakt die goed was. En wat ik kies is vaak dan, voor mijn gevoel was het dan niet goed. En soms vind ik dat nog steeds moeilijk. Moet ik even die drempel over.
Ja.
En voelt het des te beter als je dat gedaan hebt.
Ja, het is voor mij zelfs echt een therapieopdracht geweest. Ja. Van, je gaat iets koken voor je vriend. Het is heel gek. Maar het heeft vooral heel erg veel te maken met je eigen onzekerheid die je erover voelt natuurlijk. Ik heb op Instagram ook een aantal vragen gesteld aan onze volgers, of proudies noemen we ze eigenlijk tegenwoordig. Dat schaamte zo erg kan worden dat je je schaamt voor wie je gewoon bent in zijn geheel. En 87 mensen die hebben gestemd hebben gezegd dat ze zich inderdaad schamen voor wie ze zijn. Gewoon voor wie ze zijn. En 11% herkennen dat een beetje en maar 2% heeft dat niet. Dat is echt heel erg veel. Gewoon je schamen voor wie je gewoon bent.
Ja, ik herken het dus echt heel, heel erg. Maar de vraag van, mag ik hier wel zijn? Ben ik niet overal te veel? Is eigenlijk ook, eigenlijk als je er goed over nadenkt, ook zo'n overbodige vraag. Want je bent er al. Je bent geboren. Je bent op deze wereld. Dat maakt al dat je het recht hebt om hier te zijn. Maar ik herken het wel echt zo enorm, dat gevoel.
Maar ja, het is wel heel spannend. Want stel dat je toch afgewezen wordt, betekent dat dan dat je er niet mag zijn? Want afwijzing komt ook voor in het leven. En soms misschien wel iets vaker dan, ja, dan je lieve hebt.
Ja, voor mij is dat wel dat punt van hebben leren relativeren in de loop van mijn leven. Zo van, ja, en dan gebeurt er niks. Niemand zal je altijd aardig vinden. En er zullen ook altijd mensen zijn die je nooit aardig vinden. Ja, so what? Door en weer verder en het los kunnen laten.
Ja. Ja, is wel moeilijk. Maar ik herken het wel. En ook als ik heb het dan bijvoorbeeld met... wat zouden mensen ervan vinden als ik bepaalde kleding aan heb of zo? En op een gegeven moment werd ik 25, nog steeds super jong. En toen dacht ik, ja, nu ben ik te oud voor dit soort kleding of zo. En oh, ik ben me daar gewoon ook steeds meer tegen gaan afzetten van... Nou ja, als iemand dat vindt, dan is dat sowieso het dienstprobleem. En ik verzamel wel mensen om me heen die mij wel gewoon fijn vinden en leuk vinden zoals ik ben. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja, niet iedereen zo altijd alles goed. Ik zit onder de tatoeages, dus ik ben wel gewend inmiddels dat niet iedereen dat helemaal goedkeurt of zo. Het is echt bizar hoe mensen daar soms opmerkingen... Gewoon wildvreemde mensen die het nodig vinden om er dan iets over te zeggen op straat. Natuurlijk mag je iets ervan vinden. Ik vind het zo raar om elkaar daarop aan te spreken of zo.
Dat is ook raar. En ook dat herken ik wel, hoewel ik daarin eigenlijk altijd wel een beetje iets gehad heb van ja, het zal allemaal wel, ik doe wat ik wil.
Ja.
Maar het is nooit 100% en het dat je het wel 100% niks interesseert. En ik merk ook bij mezelf wel weer, het komt ook in verschillende levensfases weer op. Ik heb het nu weer een beetje losgelaten, maar ik had het een paar jaar geleden ineens weer heel erg van... Dat is precies dat gevoel van word ik onderhand niet te oud voor sommige dingen. En ja, voor sommige dingen vind ik dat ook echt wel. Sommige dingen heb ik wel een beetje geschrapt. Maar er is dan toch weer zoeken. En volgens mij heb ik dat ook altijd gehad als ik op van die kroonleeftijden was. Rond mijn 30ste, rond mijn 40ste. Oh, yeah. Nou, recent rond mijn 50ste inderdaad. Dat je dan ineens denkt, oeh, maar op mijn leeftijd kan dit of dat niet meer misschien.
Ja... Ja, ik herken dat ook misschien wel een beetje in de zin van... Nou, moet ik niet zeggen dat ik dat heel erg last van heb gehad, maar wel... Oh ja, ik word bijna 30. Nou, nu heb ik dan mijn koophuis. Oeh, wat ben ik goed bezig. Maar ja, dat je dan een soort druk voelt van... Mijn huis moet eruit zien zoals in een tijdschrift. En het moet een koophuis zijn. En ik moet een soort... Ja, hoe zeg je dat? Ik weet niet. Gewoon dat je ook bij elke leeftijd inderdaad... En dan denk ik, oh, en ik woon nog maar hier. En hoe moet ik me daar niet voor schamen of zo?
Het gek is, dat ken ik dus echt helemaal niet. Nee, maar ik heb niet zoveel, denk ik, met dat soort statusdingen. Dus ik vind het ook helemaal best. Ik ben echt heel blij dat ik gewoon in een huurhuis wil. Ik heb er nooit aan moeten denken om te kopen. En voor alles zelf verantwoordelijk zijn. Ik ben juist heel blij dat ik gewoon de woningbouw kan bellen als er iets lekt. Bijvoorbeeld, ja. En dat iemand het voor mij oplost. Ja, ook niet dat het allemaal nieuw en duur moet zijn. Ik heb het wel weer meer in... ik ben nogal een rommelmaker. En dat je voor je gevoel komen mensen altijd op bezoek. Als het net heel veel troep is. Dus ze komen nooit als je alles net gepoetst en opgeruimd hebt. En
oh, zo. Ja. Nee, sorry voor de rommel. Let niet op de rommel.
Ja, vreselijk. Daarmee wel. En ik heb het heel erg gehad, maar dat is dan weer op een ander niveau. Ik heb het denk ik wat minder met dat soort dingen, maar meer echt voor wat je denkt en hoe je je voelt. En ik heb het echt heel, heel, heel erg gehad in therapie. Ik heb een tijd gehad dat ik in therapie ook gewoon niet uit mijn woorden kwam. Ik kon gewoon letterlijk niets meer zeggen.
Ja. Yeah.
Als ik daar zat, en het heeft heel lang geduurd voordat ik... snapte wat er dan was. En ik weet nog, ik had een psycholoog die dan zei van... ja, maar wat gaat er nu in je hoofd om? En dat ik zoiets had van... niks, overload. Het blokkeert gewoon, alles slaat dicht. En het eerste moment dat het tot mij doordrong... ook overigens door een vraag van die psycholoog toen van... kan het met schaamte te maken hebben? Was echt een soort eye-opener en een soort doorbraakmoment ook van... dat is het. Ik schaam me al voor het feit dat ik hier zit. Ik vind het vreselijk gênant dat er iemand tegenover mij zit... die alle aandacht op mij richt en wacht wat ik te vertellen heb. Dat raakte echt helemaal, nou wel echt dat overload gevoel ook. Volslagen paniek en alles weg. Ik kon soms naartoe, op weg ernaartoe, van alles bedenken. Hier moeten we het over hebben, daar moeten we het over hebben. Dit zou ik willen vertellen. Op het moment dat ik daar was, was het compleet blanco. En zat ik weet niet.
Ja, dan gewoon omdat je dan...
Ja, dat had echt ervoor. Met schaamte te maken. En dat was ook echt een hele existentiële schaamte. Schaamte überhaupt voor het feit dat ik daar zat. En ja, alles wat daarachter zat, waar ik ook niet over wilde praten. Maar dat ging echt door alles heen van dat alles beschamend voelde. Ja.
Ben je er een beetje doorheen gekomen in die tijd? Of kijk je daar nu dan anders op terug? Hoe heb je dat gedaan?
Nou, bij mij was het echt een eye-opener toen het benoemd werd en toen ik me begon te realiseren. Want tot die tijd waren er ook wel dingen geweest dat mensen vroegen, of ook in therapie, zo van, voel je je schuldig over dingen? En dat ik altijd ook daarvan een soort op slot sloeg van, nee, ik voel me niet schuldig. Ik heb niet het idee dat dingen mijn schuld zijn. En ik kon het gewoon niet benoemen. En toen dat woord schaamte, dacht ik, ja, dat is het. Ik schaam me voor wie ik ben, voor dingen die in mijn leven gebeurd zijn, voor hoe ik ermee omgegaan ben. Ik schaam me voor het feit dat ik nu dichtklap en dat maakt het nog erger.
Ja, en toen ik dat overloot aan schaamte eigenlijk.
Ja, kon benoemen, kon ik langzaam ook gaan benoemen waar ik me voor schaamde en dingen gaan delen. En dat is voor mij echt, het toverwoord eigenlijk geweest. Dat overwinnen van die schaamte.
Ja, dat herken ik met angst heel erg.
Oh,
als ik zeg, en dat is iets wat ik nog steeds doe, dat overal waar ik kom en ik vind iets spannend, dan zeg ik meteen ook, ik vind het heel spannend. Ik vind het heel spannend. Dus dan weet je dat. En dat helpt mij nog steeds heel erg. Ik kan me voorstellen dat benoemen dat je je schaamt in dat soort situaties, zeker met hulpverleners, echt wel heel erg kan helpen. En onder vrienden heb ik dat trouwens ook wel een beetje, dat ik ook wel herken van, ik vind het lastig, want ik schaam me een beetje. Of, ik voel me hier heel stom over. Of dat gewoon benoemen hoe je je voelt, soms zo iets open kan breken. Ja, dat is wel
ja, dat herken ik echt 100%. Bij mij zit het dan inderdaad in dingen van, dit vind ik gênant. Dat heb ik echt gemerkt van, dat is eigenlijk mijn manier om te zeggen, ik begin me nu ergens vreselijk voor te schamen. En dat kan op hele kleine dingen zijn.
Ik heb ook aan de Proudies gevraagd, waar zij zich dan zo erg voor schamen.
Leuk, ben benieuwd.
Dus ik ga een paar dingen opnoemen. Voor wanneer ik praat, ik neem dan te veel ruimte in.
Ja, 100% herkenbaar.
Ook heel existentieel eigenlijk. Terwijl, dat komt eigenlijk weer bijna gewoon neer op gewoon, je bent hier, dus je hebt bestaansrecht. En je mag er gewoon zijn en die ruimte ook innemen. En ik weet ook gewoon heel zeker dat er mensen zijn die heel graag naar je luisteren en met jou praten en die dat fijn vinden. En misschien zijn er ook mensen met wie je niet zo goed klikt, maar dan zijn dat niet de mensen die je om je heen hoeft te hebben in jouw leven.
Ja, ben ik het helemaal mee eens. En waar ik ook meteen aan denk is, het is niet zo dat als je niet praat, dat je geen ruimte inneemt. Dat heb ik ook wel heel erg ervaren in de loop van mijn leven. Dat juist als ik dichtklapte, want ik had dat niet alleen in therapie, ik had dat in heel veel situaties, dat dan helemaal alle aandacht op mij gericht werd en iedereen me een soort aanstaarde van, wat is er? En het was dus niet zo van, dan hou ik mijn mond maar dicht, want dan neem ik geen ruimte in en dan trek ik geen aandacht. Nee, het kan soms ook precies andersom werken. Dus hoe moeilijk ook, het is dan toch vaak wel aan te raden om wel iets aan te geven. Al is het inderdaad maar, sorry, ik klap even dicht. Of ik vind het een beetje gênant of wat ook. Want anders gaan mensen je inderdaad, of ze gaan aan je zitten trekken van, wat is er nou? Of ze kijken je inderdaad juist heel erg aan van, gebeurt er nu? Heel, heel gênant. Echt, voel me bijna weer rood worden als ik er aan denk.
Iets anders waar iemand zich voor schaamt, eten als iemand het ziet. Ook weer zo echt heel, heel existentiële dingen, terwijl, want iedereen eet.
En iedereen vindt het vervelend als iemand anders heel erg gaat kijken naar hoe die eet. Dat is ook wel weer, vind ik, zo'n voorbeeld van, niet alleen het schamen, of niet alleen het eten is eigenlijk niets om je voor te schamen. Dat je je schaamt als iemand er heel erg naar kijkt, is ook eigenlijk heel menselijk.
Maar soms kan je heel erg het gevoel hebben dat iedereen naar je kijkt. Terwijl, het valt misschien wel mee. Terwijl inderdaad, als je een eetstoornis hebt, mensen in je omgeving weten dat. Die gaan dan inderdaad soms ook weer extra op je letten. En dat is inderdaad, daar heb je gelijk in. Dat is dan weer niet fijn. Maar het is ook niet zo dat iedereen altijd daar, soms kan het ook gewoon zo voelen, terwijl het niet zo is.
Nee, maar dat is ook zo. En het is ook, ik herken zelf ook heel erg dat schaamte te maken kan hebben met je veel te bewust zijn van jezelf, van je lijf, van wat je doet. En dat vind ik nog op het moment dat ik het gevoel heb dat iemand heel erg kijkt hoe ik eet. Ja, daar gaan er natuurlijk altijd dingen mis, weet je. Dan neem je een slok en dan valt de helft ernaast. Of er valt iets van je vork op je kleren of wat.
Of je wordt zo bewust. Smakken. Ja, dat kan ik dan heel erg hebben. Dat ik zelf een beetje misofonie-achtige klachten heb. Dat ik soms als ik dan iets eet en het is heel stil of zo, dat ik dan wel eens kan denken, oh, straks horen mensen dit ook. En dan ga ik het zelf ook helemaal heel erg horen. En dan denk ik, oh, dus dat herken ik ook wel. Maar ik weet dat het niet hoeft, want het is gewoon, iedereen eet en daar hoort nou eenmaal ook geluid bij gemaakt. Ja.
Is ook zo. Maar kijk jij dat ook? Als ik hier op kantoor een appel eet, dan heb ik altijd het gevoel dat het me door merg en been gaat. En terwijl overal elders waar ik een appel eet, heb ik daar geen last van. Maar het is hier dan vaak heel rustig. En dan hoor ik eens crunch.
Ja, en dan denk je, oh, Irene kan daar niet tegen.
Ja, precies.
Nee, dat,
en hoe meer ik dat denk, hoe harder het in mijn hoofd gaat klinken.
Ja. Ik snap het. Dat ik heel snel bloos. Iets waar iemand zich... Dat herken ik heel erg. Ik bloosde... Ik kan nog steeds wel heel rood worden. Maar ik heb het wel echt veel minder. Maar ik had dat heel erg ook. Heel snel al vroeg iemand... Hey, hoe is het? Gewoon dan al... Dus ik herken dat wel. Vaak vinden mensen het heel lief en schattig.
Dat is ook zo.
Ja, mensen vinden het vaak heel erg leuk. En niet iets waar mensen je dan over uitlachen of zo, volgens mij.
En gek genoeg, ik word best snel rood, maar ik heb me daar eigenlijk nooit voor geschaamd.
Nee. Wat fijn.
Nee, ik vind dat altijd meer zoiets van, ja, dat is nou eenmaal zo. En inderdaad, ik vind het bij anderen ook wel schattig. Ik heb het vaak ook zelf helemaal niet door. Ik heb heel lang gedacht dat ik nooit rood werd en dat riep ik ook altijd. En dan gingen andere mensen zeggen van, jawel, je bent nu rood aan het worden terwijl je het zegt. En dan ging ik echt naar de spiegel en dacht ik, oh, het is waar, dat heb ik helemaal niet in de gaten.
Oh, dus, ik voel dat wel, hoor. Dan voel je het helemaal zo warm worden op je gezicht. En ja, ik herken het wel. Ja, mensen vinden het vaak. En het hoeft je, wat ik volgens mij toen op een gegeven moment heb geleerd, zeker met presentaties geven of zo, ik ging er ook op letten hoe vaak andere mensen rood worden als ze een presentatie moeten doen. Heel veel mensen. Maar je kan dan nog steeds praten, probeer ik dan tegen mezelf te zeggen. En ik kan het gewoon, dan doe ik het maar met een rood hoofd. En dat is helemaal niet erg.
Dat is ook helemaal niet erg.
Ik schaam me voor mijn lichaam, mijn uiterlijk. Dat komt ook wel veel voor hier zo in de reacties.
Ik denk dat we dat allemaal herkennen. En mensen met de gevoeligheid voor eetstoornissen natuurlijk nog veel en veel meer dan anderen. Ja.
Ja. Moet iemand zich ooit schamen voor zijn lichaam? Nee, het is een beetje een open deur natuurlijk. Maar
het is ook tegelijk herkenbaar. En ik heb in de loop van mijn leven wel geleerd om het als een signaal te zien. Op het moment dat ik heel erg het gevoel heb dat ik bijna groter word per seconde. En meer ruimte inneem. Mezelf steeds enormer en dikker. En echt letterlijk groter voel worden. Dan is dat een signaal dat ik blijkbaar ergens mee zit. Dat ik niet lekker in mijn vel zit. Dat ik ergens gestrest over ben. Dat iets niet goed gaat op dat moment. Dus ik heb wel geleerd om dat los te koppelen van het idee dat het ook echt zo is. En meer te leren dat je het zelf zo ervaart.
Ja.
Helpt trouwens ook enorm om wat ouder te worden. En foto's van jezelf terug te zien. In periodes dat je echt dacht dat je vreselijk... Nou, wat dan ook. Dat je er vreselijk uitzag gewoon.
En dat het dan altijd heel erg mee...
Ja, 20 jaar later denk je... Oh, ik weet nog dat ik dit een afschuwelijke foto vond. Maar nu vind ik hem eigenlijk best leuk of zo. Of ach, hij is ook niet gekker dan foto's van anderen.
Ik schaam me voor eetbuien, zegt iemand. Dat herken ik ook heel erg. Maar dat komt heel erg vanuit omdat... Ik had dat bij anorexia en afvallen dus helemaal niet. Want dat voelde sterk, een soort van... Dat is het natuurlijk niet, maar... Eetbuien voelde echt als controleverlies. En je krijgt het dan ook zo warm en misselijk. En je voelt je echt een beetje koortsig en ziekig en zo. En je hebt het gevoel dat iedereen dat aan je af kan lezen als je dan naar buiten gaat. En dat je dat meteen ziet. En dat mensen je dan ook net zo vies vinden als jij jezelf voelt. En dus dat je zwak bent, dat je de controle hebt verloren of zo. Terwijl een eetbui is heel erg vervelend en voelt heel naar fysiek en mentaal, maar is niet echt niet iets wat jouw waarde als mens bepaalt. Of het is voor mij ook juist heel erg belangrijk geweest om, als ik dan een eetbui had gehad, en soms ben je gewoon toe aan rust, dat is natuurlijk ook oké, maar om mezelf ook niet te gaan verstoppen. Omdat ik dan niet durfde te zijn in het openbaar of onder vrienden. Omdat ik het gevoel had dat iedereen me dan ook vies zou vinden. En dan heeft het wel heel erg geholpen om te merken dat mensen jou gewoon nog steeds zien voor wie je bent. Want je bent ook gewoon nog steeds wie je bent. Je bent niet je eetbui. Ik schaam me voor het feit dat ik een eetstoornis heb.
Ja, ik denk dat iedereen dat ook wel heel erg herkent, toch? Maar ja, het zijn ook van die dingen. Je kunt er niet echt zelf iets aan doen. Had je jezelf kunnen maken, dan had je jezelf wel anders gemaakt, denk ik dan altijd.
Ja. Ja.
En het helpt ook niet.
Nee, dat het maakt
je schamen
eerder erger eigenlijk zelfs.
Ja. Ja. Nou, waar we het vanmiddag toevallig over gehad hebben, ook waar jij een keer een blog over geschreven hebt, ook op het moment dat je dingen begint te verbergen, dat je geheimen hebt voor anderen, ja, dan is het al een teken dat er eigenlijk iets heel erg mis aan het gaan is als dat rondom eten speelt. En ik denk dat dat bijna altijd ook uit schaamte komt, want waarom zou je het anders verbergen voor anderen?
Ja, uit schaamte, maar soms ook uit een soort bescherming van als anderen het weten, dan nemen ze het van me af. Maar ook schaamte, 100%. De eetstoornis voedt zich echt aan geheimen, aan geheimhouding heel erg. Dus verbinding maken is heel belangrijk. Omdat je dan de juiste hulp en steun van anderen kan ontvangen. Maar ook omdat je daar eigenlijk mee tegen jezelf zegt, ik mag er zijn. En jezelf een soort bestaansrecht geeft. Omdat je jezelf in verbinding stelt met anderen. Dus ik vind dat een hele belangrijke inderdaad. Maar schaamte heeft bij mij ook wel heel veel plaats gemaakt voor humor. En voor, oh nee, ik ben weer aan het blunderen geweest. Of wat ben ik nu weer aan het doen? Het is toch heel raar? En dan moet je er maar om lachen. En dat kan zo erg verlichten. Ik schreef in mijn fotoblog van, nou, ik weet niet precies wanneer deze podcast online komt. Maar ik schreef in een fotoblog laatst dat er dan een soort sigarettengeur uit de muur kwam, dacht ik. Maar dan ga ik dus helemaal als een soort doorgeslagen aan de muur zitten ruiken. Gewoon, maar niet één keer, maar gewoon 10 keer van, ruik ik het nou nog? Is het nou echt zo? Terwijl ik het eigenlijk al niet meer zeker wist of ik het nou nog rook. Maar dan ga ik er echt, ja. En ik weet niet of ik me daarvoor had geschaamd. Dat is misschien in de andere zin dat humor het wel lichter kan maken van, oké, dan lach ik er maar om, want wat ben ik dan eigenlijk idioot bezig? Of gewoon op mijn eerste werkdag in de horeca, dat ik gewoon vol een biertje over iemand heen gooide. En toen kon ik echt wel door de grond gaan, maar nu ja, kan ik er ook wel om lachen.
Ja, super. Ik had zo gauw zelf even niet eens een voorbeeld bedenken, terwijl ik dus heel veel onhandige en domme dingen doe. Het is wel zo dat ik op het moment dat ik iets doe wat ik echt heel erg stom vind en waar ik me voor schaam, meestal me ook wel realiseer van, oh god, dit wordt zoiets waar ik nog jaren op verjaardagen over vertel, wat eigenlijk heel erg grappig is. Ook al vind ik dat op dit moment niet. Ja. Dus ja, dat zit vaak in dingen ook. Bij mij heeft het wel ook vaak, de grappige dingen zijn vaak uit onhandigheid. Toen ik hier net werkte en we voor het eerst een borrel organiseerden voor de vrijwilligers. Ja, toen moest ik natuurlijk last minute nog snel even alle boodschappen doen. En het begon al een beetje te schemeren. En ik had een rugzak op die heel zwaar was. Want er zaten allemaal flessen cola en zo in voor die borrel. En toen dacht ik, oh, ik kom te laat. Ik ga gauw eventjes een appje sturen dat ik onderweg ben. En ik was notabene alweer bijna hier. En toen struikelde ik over een of ander ding in de stoep wat bedoeld is, zodat je er niet met de auto op kunt rijden. Het klapte ik echt heel hard, want die tas die viel zo ook naar voren. De zwaartekracht werkte tegen. Ja, en dat zijn van die dingen. Op zo'n moment schaam ik me dood, want dan denk ik, waarom let ik ook niet op waar ik loop? En het werkt ook nog contraproductief, want daardoor was ik natuurlijk nog veel later. En het had ook nog een hele nasleep, want ik brak ook nog iets in mijn arm in die val en zo. Nou ja, allemaal heel gedoe. Maar dat zijn van die dingen waar ik me wel voor schaam, maar ook wel heel erg moet lachen en denk, ja, ik had me ook niet zo druk moeten maken. Dan ben ik maar 5 minuten te laat. Wat maakt het nou ook uit? Dat is beter dan dat je ondertussen gaat lopen appen als een gek en niet meer kijkt waar je loopt en op je bek gaat.
Heel erg.
En ook dat mag er wel zijn.
Ja, dat is vaak onhandigheid. Of heel erg sociale onhandigheid. Volgens mij heb ik dat in een andere podcast ook. Dat dan een yoga-leraar mijn iets over mijn heupen zei. En dat ik ook gewoon helemaal gewoon dichtklapte en rood werd. En echt dacht, oh mijn hemel. dat ik ook op dat moment ging ik door de grond. Maar nu moet ik er echt heel erg om lachen. En ik heb denk ik al 4 keer aan verschillende vrienden op de grond gelegen en uitgebeeld hoe dat er dan uitzag. En dan is het helemaal leuk. Ik heb ook aan onze proudies gevraagd of zij dit soort dingen ook hebben. Oké. Oh, dit is ook wel een klassieker. In de brillenwinkel, notabene in de brillenwinkel, duwen tegen een deur waar trekken op stond. Of tegen een glazen wand lopen.
Ja,
dat heb ik ook wel eens gehad. Ook tegen gewoon die glazen tuindeur. Zo. Oh, daar ben ik ook wel tegen. Maar in een brillenwinkel ook echt. Dat is echt hilarisch.
Ja. Sowieso tegen deuren en lantaarnpalen lopen is wel een soort specialiteit van mij.
Iemand zegt hier botsen tegen een stilstaande auto. Dat heb ik ook gehad met de fiets, gewoon zo dat je denkt, hoe dan?
Hoe dan?
Bij een cursus fytotherapie sprak ik, ik weet ook niet hoe je het uit moet spreken, Optiven, conserveermiddel, iets te snel uit als Optiven.
Ik voel hem al aankomen. Geweldig.
Tegen een klant in een rolstoel zeggen, gaat u maar alvast zitten, dan kom ik zo bij u.
Die is ook goed.
Of,
keep them coming.
Ja, dus ik stapte uit de trein tussen het perron en het overstapje en viel zo voorover op het perron.
Oh,
Of dat ik 3 keer op een dag voor iedereen van het trapje in de kantine viel.
Ja, dat is mijn categorie. Schaammomenten.
Oh, ja, ik herken wel heel erg dat sociale heel erg. Dat je denkt, wat zeggen. Of heel laatst sprak ik ook de buurman. En die, maar dan word ik een soort van overvallen door dat hij ineens tegen me gaat praten.
Ja. Oh ja.
En dan gaat mijn hoofd een soort van alle kanten op. En dan zegt hij iets. En dan zeg ik gewoon ja. En hij keek me echt zo aan. Waarom zeg je ja? En dan zeg ik ja. Dus volgens mij zei hij iets van, ja, ik ben heel nieuwsgierig en ik wil heel veel weten altijd van mensen. Toen zei ik, ja. En toen dacht ik, maar volgens mij, ja, weet je dan toch allemaal ook wel hoe dat werkt? Ja. Dat sommige mensen gewoon dan een beetje verlegen zijn of je krijgt het halve gesprek, krijg je eigenlijk niet echt mee. Omdat, ja, vaak heb ik dat iemand zegt, dan heeft iemand het over een band of iets wat is gebeurd. En dan zegt ze, oh, bijvoorbeeld bij dit van dat en dat. En dan zeg ik ja. En dan zegt ze, ken je het? En dan zeg ik nee. Nee, eigenlijk niet. Die heb ik heel erg vaak, ja. Dus maar de clue van het verhaal is, humor helpt denk ik een hoop. Ja. Niet alles te serieus nemen, te zwaar aan tillen. En ook gewoon lekker erom lachen met je vrienden en familie of met jezelf. Ik denk dat we allemaal dit soort dingetjes gewoon wel herkennen. Dat het zo super menselijk is. En ik hoop dat het ook een beetje helpt om te horen dat je niet alleen bent in dingen die misschien wel een beetje gek voelen of zo, zeg maar. Maar ook die hele existentiële dingen van, eigenlijk de boodschap die we al meegaven. Je bent er en dat is jouw bestaansrecht en het is jouw leven. Ja. Dat probeer ik ook altijd mezelf veel te zeggen.
En ook de dingen waar je voor schaamt zijn soms gewoon een copingstrategie. Dat bedenk ik me hiermee ook, van om dan maar niet dicht te slaan, heb ik mezelf als kind soms al aangeleerd om maar iets te zeggen. Want dan dacht ik, wat ik ook zeg, dan is het goed, dan heb ik iets gezegd. En dan hoor je jezelf ineens zeggen dat je een kat hebt. Want ik heb geen kat, wat zeg ik nou?
Ik hoop dat jullie het leuk vonden weer een podcastje mee te luisteren. En dan zien we je weer bij een volgende video.
Yes, zorg goed voor jezelf.
Doei doei.